Allereerst de mededeling dat u, zoals u kunt zien, vanmorgen die dominee aan Geenbrug voorgaat. Die is ziek. In zijn plaats zal ik vanmorgen volgaan. Mijn naam is Van der Meulen uit Nieuwe Ter Aa. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid. En die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten we deze dienst voortzetten door te zingen op Psalm 95, vers 1 en 3. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer en met God gewijde zang ontmoeten. Laten wij zo zijn naam aan het begin van deze dienst loven en prijzen met Psalm 95, vers 1 en 3. stellen ons ook deze morgen voor de spiegel van Gods heilige wet. En uit onderwijs wat Christus daarover gegeven heeft, zingen wij Psalm 25 en daarvan het vijfde vers. Loutere goedheid, liefde, koorde, waarheid zijn des Heren paan hun die zijn verbond en worden als hun schatten gadeslaan. En deden wij dat maar altijd. En daarom ook die volgende woorden. Wil mij uw naam ter eer al mijn euveldaan vergeven. Want ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. 25 vers 5 naar de wet en de samenvatting. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel zinloos gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus heeft ons als volgt geleerd. U zult lief hebben de Heere uw God. Met heel uw hart. Met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Laten wij de Heer bidden om een zegen over deze dienst. Heere God, Vader in de hemel, wij danken u dat er bij u vergeving is voor mensen die tegenover u zwaar en menigmaal hebben misdreven. Die wanneer zij zich geplaatst weten voor de spiegel van uw heilige wet, dat zij weten en belijden moeten dat zij in zichzelf, als ze in die spiegel kijken, er niet best uitzien. Integendeel. Dat zij zichzelf hebben leren kennen als iemand in wie geen goed woont. In zichzelf geneigd tot het verkeerde en tot de zonde. En ook als wij de afgelopen week aan ons voorbij laten trekken, Heere, wat moeten we het u dan belijden? Ook wanneer wij u door genade mogen kennen dat nog zoveel van die oude mens, en wat een wonder wanneer we dat mogen weten, dat onze verdorven natuur een oude mens is geworden, dat wij een nieuwe mens zijn geworden in de Heer Jezus Christus, maar toch die werkingen nog zo aanwezig zijn. En dan kunnen wij niets anders dan iedere keer weer te vluchten tot het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wat u ook vandaag wereldwijd laat verkondigen. Dat er een fontein geopend is tegen de overtredingen. O Heere, wat bent u goed. Wat bent u een genadig God. Wat bent u een heerlijk God. Dat u het ook ons geeft. Als een plekje op deze wereld. Waar ook vandaag uw woord verkondigd mag worden. Dat u het geeft, Heere, dat het heerlijk evangelie van uw Zoon onze oren heeft bereikt. Dat we mochten opgroeien als we nog klein zijn of al ouder geworden zijn. In een gezin waarin de Bijbel openging. En van jongs af hebben mogen weten die schriften. Die wijs maken tot zaligheid. O Heere, leer ons ook bij die schriften te blijven. En van de Christus, van de Schrift, alles te verwachten. En zo danken wij u, Heere, dat u ons door uw genade hier vanmorgen bij elkaar hebt gebracht. Eigenlijk zou er een andere dominee voorgaan, dominee Aangeenbrug, Heere, wilt u ook met hem zijn? In zijn ziekte wilt u hem weer genezing en herstel geven. En wilt u ons zo een gezegende dienst geven? Wilt u ons daartoe uw Heilige Geest geven? Heer, we hebben uw Heilige Geest zo nodig. Dat Hij ons zou levend maken. Opdat Hij ons zou vernieuwen. Meer en meer. Heer, wilt u dat alsjeblieft doen? Ook vanmorgen. U hebt het toch zelf gezegd, Heer Jezus Christus. En daarom mogen wij ook vanmorgen op pleiten dat u de geest geeft, degene die u bidden. Heer, dat hebben we niet verdiend. We smeken dat u om Christus wil. Heer, geef zo een ieder in deze dienst wat hij of zij nodig heeft. Het luisteren, het zingen, in ons bidden, het bespelen van een orgel. De techniek, de dienst van de koster, de inzameling van de gaven. Mogen lezen, uitleggen van uw woord. O Heere, help ons alstublieft. Heere, geef ons krachten, bekrachtig ons van omhoog. Dat er ook vanmorgen wonderen mogen gebeuren. Van geloof en van bekering. Tot eer van uw grote naam. Om Christus wil. Amen. Gemeente Nieuw Ter Aa ben ik bezig met een serie over de bergreden. Daar wil ik vanmorgen één preek voor u met u delen. En daarom lezen wij Matteüs 5. Daarvan lezen wij vers 17 tot en met 26. Matteüs 5 vanaf vers 17. Dan lezen wij het woord van God als volgt. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één tittel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschied is. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het koninkrijk der hemelen. Want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u het koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. We volgen nu de tekstwoorden tot en met vers 26. U hebt gehoord dat tegen de oude, het voorgeslacht, gezegd is, u zult niet doden en wie doodt zal door de rechtbank schuldig bevonden worden. Maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt raka zal schuldig bevonden worden door de raad. Maar al wie zegt dwaas, die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave. Stel u zo snel mogelijk welwillend op tegenover uw tegenpartij, terwijl u nog met hem onderweg bent, opdat de tegenpartij u niet misschien aan de rechter overlevert en de rechter u aan de gerechtsdienaar overlevert en u in de gevangenis geworpen wordt. Voorwaar, ik zeg u, u zult daar beslist niet uitkomen voordat u de laatste kwadrant betaald hebt. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede is uit het Oude Testament, uit Leviticus 19. Leviticus 19. Daarvan vers 1 en 2 en 15 tot en met 18. Dus Leviticus 19 vers 1 en 2 en dan vers 15 tot en met 18. De Heere sprak tot Mozes, spreekt tot heel de gemeenschap van de Israëlieten en zegt tegen hen, heilig moet u zijn, want ik de Heere uw God ben heilig. Dan vanaf vers 15. U mag geen onrecht doen in de rechtspraak, u mag geen partij trekken voor de armen en de aanzienlijke niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen. U mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan. U mag uw naaste niet naar het leven staan, ik ben de Heere. U mag in uw hart uw broeder niet haten. U moet uw naaste zeker terechtwijzen, zodat u geen zonde op hem laat. U mag geen wraak nemen of een wrok koesteren tegen uw volksgenoot, maar u moet uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heer. Tot zover de schriftlezing. Zoals gezegd, de tekst is genomen uit Matteüs 5, vers 21 tot en met 26. Ik heb drie gedachten bij de preek. De allereerste is Jezus en de traditie. De tweede plaats onjuiste boosheid. En de derde plaats haastige welwillendheid. Dus Jezus en de traditie, onjuiste boosheid en haastige welwillendheid. Dan gaan wij nu zingen ter voorbereiding op de preek. Psalm 75, vers 3, 4 en 5. Allereerst heb ik voor u de volgende afkondigingen namens de kerkenraad. Wat betreft de kerkdiensten van Theo voor Lente zondag 17 november. Op 's morgens in uw midden voor te gaan dominee M. van Dalen en 's avonds om 6:30 dominee C.J. Bart uit Vinkeveen. Wat betreft de collecte, de eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerk. En dan zie ik hier nog de zendingsbussen en steunpilaren bij de uitgang. Die worden van harte bij u aanbevolen. Dan nog verdere mededelingen in verband met een condoleance zijn de catechisatielessen morgenavond in de consistorie in plaats van in de hoeve. En aanstaande donderdagavond, DNV 14 november, hebben we onze gemeenteavond die dit keer verzorgd wordt door de Zendings- en Evangelisatiecommissie. Meer informatie hierover vindt u in de kerkbode berichten. Jong en oud, van harte uitgenodigd en welkom. Laten wij dan nu de voorbereiding op de preek zingen, Psalm 75, vers 3, 4 en 5. gemeente, jongens en meisjes. Dirk moet naar bed. Dirk is ongeveer 10 jaar oud. Het is al een paar dagen laat geworden. Dus mama zegt, Dirk, je gaat nu naar bed. Maar denk erom, wel meteen het licht uitdoen. Ja, mam, dat zal ik doen. Maar goed, papa en mama die blijven nog eventjes beneden natuurlijk. En een paar uur later gaan papa en mama ook naar boven. Ze gaan ook slapen. Maar voordat ze gaan slapen, kijken ze eerst nog even in Dirk's kamer. En wat zien ze daar? Wat ziet mama? Daar ligt Dirk in zijn bed met zijn zaklampje een boek te lezen. Dirk, zegt mama, wat had ik je nou gezegd? En Dirk, die wijst naar het plafond. En die zegt, mama, ik heb het licht toch uitgedaan? Ja, Dirk, zegt mama, maar je begrijpt best wel wat ik bedoelde. En trouwens heb ik je vorige week ook niet gezegd dat je die zaklamp in je kamer niet meer mocht gebruiken. Oh ja, dat is waar ook. Oké, mam. Nou, misschien herken je je wel een beetje in Dirk. Je weet eigenlijk best wel wat papa en mama bedoelden. Maar ja, je zat net zo lang te puzzelen met die woorden van papa en mama, dat je dacht van, nou, hoe kan ik er toch nog wel een bepaalde kant mee op, dat ik toch nog kan doen wat ik zelf wil. Nou, daar gaat het vanmorgen eigenlijk een beetje over. Want weet je, jongens en meisjes, misschien herken jij je wel in Dirk, maar uiteindelijk herkennen wij ons allemaal in Dirk, want wij zijn allemaal van nature in onszelf precies zoals Dirk is. Alleen dan als het gaat over de woorden van de Heer. De Heer die vertelt ons wat, de Heer die zegt ons wat in het woord, de Heer die vraagt iets van ons. En wij zitten er net zo lang mee te draaien als te keren, zodat we toch nog kunnen doen wat wij zelf willen. Wij lijken allemaal op Dirk met zijn zaklampje in bed. Nou, vanmorgen komt de Heer Jezus Christus als het ware aan de deur. En de Heer Jezus Christus die doet de deur open. En wat ziet de Heer Jezus Christus? Die ziet twee mensen ruzie maken. En op elkaar schelden. En dan zegt de Heer Jezus, wat is dit nou? Wat doen jullie nou? Heb ik niet tegen jullie gezegd, u zult niet doodslaan? Ja, maar zeggen die mensen, dat doen wij toch ook helemaal niet. Ja, zegt de Heer Jezus Christus, maar je begrijpt best wel wat ik bedoel. Bovendien, dat heb ik ook heel duidelijk gezegd. Dat had je ook best wel kunnen weten. Want ik heb je dat eerder ook wel verteld, wat ik daar allemaal mee bedoel. Ja, maar zouden de mensen dan kunnen zeggen in de tijd van de Heer Jezus Christus, zo is het ons altijd voorgehouden, zo hebben wij dat altijd gehoord in de synagoge. Dat is wat de Heer Jezus bedoelt. U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht is gezegd. Dat zijn die mensen, die wetsuitleggers in de synagoge, die hoorbaar voor de oren van de mensen uitlegden wat God in zijn wet bedoelde. He, de mensen in de tijd van de Heer Jezus Christus, moet je rekenen, de meeste daarvan die konden niet lezen. Dus die hadden geen bijbeltje voor zich, geen psalmboekje als ze naar de synagoge gingen. Maar die hoorden alleen maar wat er gezegd is. U hebt gehoord wat tegen het voorgeslacht is gezegd. Gij zult niet doden. Daar in de synagoge werd heel erg de nadruk gelegd op de uiterlijke wetsbetrachting. Namelijk dat je hield aan de letter van de wet. Je mag niet doodslaan en wie dat doet, die staat schuldig voor het gerecht. Uiterlijke wetsbetrachting. Die fariseërs, En de traditie legde de nadruk op die uiterlijkheden. Ja, zelfs zo dat zij die wetten van God ondergeschikt maakten aan hun eigen wensen en verlangens. En zo lasten oplegde aan het volk. En op die wijze macht over hen probeerde uit te oefenen. Nou, dan heb ik al voor aangegeven met dat voorbeeld van Dirk dat wij ons vanmorgen helemaal niet boven die farizeeërs hoeven te verheffen. Zo is het dan van nature bij ons allemaal. Die boosheid die in ons leeft, die wil zich een weg naar buiten banen. Ik heb zelf een bok gehad en dan keek ik uit het raam en dan zag ik die bok daar lopen in het weiland. En toen dacht ik altijd, wat lijken wij toch veel op die bok. Want wat doet een bok? Misschien heb je zelf ook wel een gehad. Misschien was die van mij wat moeilijker dan die van u. Maar als ik dan uit het raam keek, dan zag ik die bok hele tijd langs de omheining rennen. Net zo lang totdat hij een plekje had gevonden dat hij eruit kon. En iedere keer moest ik weer achter die bok aan om hem weer binnen de omheining te brengen. Nou, zo zijn wij nou van nature ook. Iedere keer als ik het raam uitkeek, dan zag ik hoe wij vanuit onszelf zijn. Wij willen ons niet houden aan die wetten van God. Wij willen niet van nature binnen die omheining blijven die God ons gegeven heeft in zijn woord. Wij zoeken net zo lang totdat we een gaatje hebben, een maas in het net, om toch naar buiten te kunnen. Tenzij de Heere door zijn geest in je hart gaat werken. En je zou kunnen zeggen, totdat je van een bok een geit wordt. En een geit is ook niet altijd makkelijke beesten, maar toch wel anders dan een bok. Zo zijn wij. Of het nou in opzichtige goddeloosheid is, of onder de schijn van godsvrucht. Je schikt de wetten van God zo en je winkelt ook nog wat selectief in het woord van God, zodat je eigen leven kunt blijven leiden. Paulus zegt het zelfs zo in Romeinen 8, dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich niet aan de wet van God en het kan het ook niet. Vreselijk, gemeente. Het is natuurlijk een tot de verbeelding sprekend voorbeeld, hè, dat van Dirk. En dat merkte ik ook al in de kerk aan de reactie. Maar uiteindelijk hoop ik ook dat u beseft hoe ernstig het is. Hoe diep dat in ons zit, die weerstand tegenover God en zijn geboden. U hebt tegen de oude, gehoord dat tegen de oude is gezegd, het voorgeslacht, zegt hier Jezus Christus tegen de Joden, u zult niet doden. Maar wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht, die heeft straf verdiend, zeker dat is waar. Maar, zegt de Heer Jezus, ik zeg tegen u, dus daarmee stelt de Heer Jezus zich tegenover die uitleg van die wetgeleerde. Dat geeft een tegenstelling aan. Dus de Heer Jezus bedoelt hier geen tegenstelling aan te geven met wat de wet van God leert, wat God geleerd heeft in het woord van God in het Oude Testament. Maar met die wetsuitlegging, die traditie, die overheersend was geworden. Maar ik zeg u, zegt de Heer Jezus Christus, ik verkondig u de ware betekenis, de ware bedoeling van het woord van God. En dat is wat de Heer Jezus doet in Matthäus 5 vanaf vers 21. Want als je dat zou doorlezen tot en met het einde van hoofdstuk 5, dan zie je dat de Heer Jezus dat 6 keer herhaalt. U hebt gehoord dat gezegd is tegen het vorige geslacht 6 keer. En dan geeft de Heer Jezus Christus 6 keer een concreet voorbeeld aan. Wat de Heer Jezus hiermee bedoelt te zeggen is dat wij moeten doordringen tot de kern van de wet. Die moeten blijven staan bij die uiterlijke wetsbetrachting. Maar dat die wet van God nou heel ons mens zijn op het oog heeft. Dat er nou geen terrein is in je leven waarvan je kunt zeggen, ja, maar daar heeft de wet van God, daar heeft de Heere nou niks over te zeggen, dat kan ik voor mijzelf houden. Maar ik zeg u, de Heer Jezus haalt dus de ware betekenis van de wet van God in Matthäus 5 onder het deken van de traditie vandaan. Die de traditie erop gelegd had. En dat is een proces wat wij keer op keer ook weer moeten herhalen in de geschiedenis. En pas geleden heb ik ook
Natuurlijk hervormingsdag gehad, reformatieherdenking. En dan gebeurt natuurlijk ook datzelfde door het werk van de Heilige Geest. Dat de Heere God het weer gaf, dat de ware betekenis van het woord weer helder voor ogen kwam te staan. Maar goed, voortdurend blijven reformeren. Voortdurend weer het oog gericht en bidden om de ware, het ware zicht op het woord van God. Gemeente, tweede gedachte. Onjuiste boosheid. Want jongens en meisjes, als ik dat jullie zou vragen. Wat denken jullie dan dat er bedoeld wordt met dat gebod van de Heere? Gij zult niet doodslaan. Waar denk je dan aan? Nou, in eerste instantie denk je dan misschien aan een echte moordenaar, tussen haakjes. De afgelopen weken is er veel aandacht geweest, hè, voor Donnie M. Die man die dat verschrikkelijke gedaan had. Of misschien denk je nog wel iemand die met plannen rondloopt om iemand echt daadwerkelijk van het leven te beroven. Maar nou zegt de Heer Jezus Christus, als je zo denkt, dan zit je dus fout. Dan wil je toch nog dat gebod van de Heere op een afstand houden, zodat het jou niet raakt, jij er niet door veroordeeld wordt. En dat vinden we wat fijn. Maar zegt Jezus, dan heb je het niet goed begrepen. Want je hebt dat gebod van God, dat zesde gebod, al overtreden. Als je al op een verkeerde manier, op een onterechte wijze, boos bent op een ander. Als je iemand uitscheldt. Dus dat gebod, dat zesde gebod, wij zullen niet doodslaan. Dat gaat niet alleen over echte moordenaars. Maar daarmee veroordeelt God alle verkeerde boosheid die er kan leven in het hart van een mens. Ik zeg u, zegt de Heer Jezus, wie al ten onrechte boos is op zijn broeder, op zijn naaste, die zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. Onterechte boosheid, zegt de Heer Jezus. Dan sta je schuldig. Als wij zo die woorden van de Heer Jezus Christus op ons laten inwerken, onterechte boosheid, ja, dan blijkt daar dus uit dat er ook sprake kan zijn van terechte boosheid. Het wil niet zeggen dat de Heer Jezus hiermee alle boosheid veroordeelt. He, jongens en meisjes, het is soms ook nodig dat je vader en moeder echt boos is op je. En de juf en de meester kan ook wel eens boos op je zijn. Dat is echt niet altijd verkeerd. Dat is soms ook wel eens nodig dat ze jou laten zien wat nou verkeerd is. Van joh, dat moet je echt niet meer doen. Want als je zo doorgaat, dan gaat het fout in je leven. Dat komt niet goed. Maar wat is dat dan? Terechte boosheid. Wanneer ben je dan op een goede manier boos? Nou gemeente, naar wie kunnen we dan beter kijken dan naar de Heer Jezus zelf? En als het gaat om terechte boosheid in de Heer Jezus Christus, vinden wij in Marcus 3 een prachtig voorbeeld. Want daar treffen de Heer Jezus aan in de synagoge, op een sabbat dus. En dan is daar in de synagoge een man met een verdorde hand. En heeft de Heer Jezus Christus heeft het verlangen om die man te gaan genezen. Maar er zijn er ook andere mensen in de synagoge die dat helemaal niet fijn zouden vinden. De fariseeërs en de schriftgeleerden, die zijn er om de Heer Jezus Christus, als het maar enigszins kan, te betrappen op een fout. Want volgens hun traditie is het niet goed dat je mensen op de sabbat geneest. Dat mag niet. En als de Heer Jezus dat wel zou doen en zij zouden dat zien, dan zouden zij een reden hebben om de Heer Jezus Christus aan te klagen. En dan lezen wij in Marcus 3 dat de Heer Jezus de boosheid in de harten van deze mannen ziet. De haat tegenover de Heer Jezus Christus. En de liefdeloosheid tegenover die man met die verdorde hand. Dat ze helemaal niet het beste voor die man op het oog hebben. En wat lezen wij dan in Marcus 3? Als de Heer Jezus dat ziet, de boosheid in de harten van die mannen. Dan kijkt de Heer Jezus de kring boos rond. Misschien is dat ook wel te zien geweest op het gezicht van de Heer Jezus Christus. Een boze gezichtsuitdrukking. Dat hij boos om zich heen keek. Maar staat er dan zo mooi in Marcus 3 meteen erachteraan dat de Heer Jezus boos om zich heen keek. Maar staat er dan dat hij meteen bedroefd was, verdrietig was vanwege de verharding van hun hart. Kijk, dat is nou terecht de boosheid. Dat je boos bent om de juiste redenen. Dat er echt iets verkeerd is ten aanzien en ten opzichte van de wet van God, liefdeloosheid. Daar kun je boos om worden. Maar dat die boosheid ook gepaard gaat met oprechte liefde en bewogenheid tegenover een ander. Gemeente, is dat juist niet ook waar het bij ons zo vaak op fout gaat? Want als het gaat om boosheid. In de eerste plaats dat je boos bent om de verkeerde reden. Dat je boosheid, als je heel eerlijk op jezelf reflecteert. En je kijkt, waar ben ik nou eigenlijk boos om? Waar was ik nou eigenlijk boos om? Dat je zo vaak moet zeggen, ja, maar dat was eigenlijk helemaal niet terecht dat ik boos was. Dat onze boosheid heel vaak te maken heeft met egoïsme. Met ons eigen belang. Dat we boos zijn omdat onze eigen wensen niet worden ingewilligd. Het kan zelfs zo zijn bij mensen dat je boos bent omdat je graag boos wil zijn. Die frustratie, die moet er misschien maar eventjes uit en dat kan ook wel fijn aanvoelen. En als je al terecht boos bent, is er bij ons dan ook niet zo vaak dat je moet belijden. Ja, maar ik was misschien wel om de juiste reden boos, maar hoe ik boos was, nee, dat is ook niet goed. En toen ik deze preek in Nieuw-Ter aangehouden had en ik kwam thuis en je praatte met je vrouw over na, dan zeg je ook van ja, wij zijn als vader en moeder best wel eens boos. Hè? Dat je naar je eigen idee om de juiste reden boos bent. Maar wat gebeurt het dan vaak? Dat die boosheid toch weer op een verkeerde manier wordt geuit. Dat die liefdeloosheid soms ook kan verdwijnen. En dat boosheid, hè, zoals wij dat kunnen ervaren, kan uitmonden zelfs in scheldpartijen. Waarmee je die ander pijn probeert te doen. Nou, gemeente, dan zijn we weer terug bij dat zesde gebod. En dan zien we dat die wortel van dat gebod, de boosheid, de neiging om een ander pijn te doen, in ons allen leeft. Waardoor wij ons bewust worden van wie we zijn in onszelf. Ik hoop dat u dat ook doet, hè. Ook vanmorgen als u hier zo zit en u preekt wat mee. Het gaat over boosheid. Dat je naar jezelf kijkt, naar binnen kijkt. Dat je eigen hart onderzoekt. En dat je dan ook heel eerlijk bent en dat je dan tot de conclusie moet komen, ja, maar wat er allemaal in mijn hart leeft, het is toch verschrikkelijk. Wat zijn er vaak verkeerde gedachten over een ander? En dat je dan een volgende stap maakt, maar dat je dan ook tot de conclusie komt, ja, maar als ik zie wat er in mijn hart leeft, dan weet ik ook, dat heeft maar één enkele bron en dat is de vorst der duisters. Dan weet ik hoezeer ik ook in de band ben van de vorst van de duisters, waarover de Heer Jezus Christus gezegd heeft, die is een mensenmoordenaar vanaf het begin. Kijk maar naar Kain en Abel. Dat je tegenover de Heere moet belijden. O Heere, wie ben ik voor u? Wat is er van mij geworden? Wat is er van ons mensen geworden? Wilt u mij alstublieft redden? Heere, help mij. Dan zien we in vers 22 dat de Heer Jezus Christus het ook heeft over scheldwoorden. Wie raka zegt, en dat betekent zoiets als leeghoofd, of wie dwaas zegt, stommeling, is dat ook schuldig voor God. Schuldig aan het zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Ja, en als je dan verder kijkt wat de Heer Jezus daarover zegt, dan kun je wel schrikken als je ziet welke straf daarop staat. Wat de Heer Jezus daarvan zegt. Vers 22. Al wie tegen zijn broeder zegt raka, zal schuldig bevonden worden door de raad. Maar al wie zegt dwaas, die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. En daarvoor in vers 22 had de Heer Jezus al gezegd, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En als wij kijken naar vers 22, dan ontdekken wij daar iets bijzonders, namelijk dat er in vers 22 een toename is als het gaat om de zwaarte van het vonnis. Niet als het gaat om de overtredingen. Die overtredingen die zijn eigenlijk allemaal even erg. Hè? Ten onrechte boos zijn, dat is erg. En het scheldwoord dwaas, dat is nou niet erger als het scheldwoord raka. Het is alle drie even erg. Maar als je ziet welke straf erop staat, als je ten onrechte boos bent op je broeder, dan ben je schuldig door de rechtbank. Het is een algemeen vonnis, zou je kunnen zeggen. En al wie tegen zijn broer zegt raka zal schuldig bevonden worden door de raad. Daar staat in het Grieks het woordje Sanhedrin. Dat is de hoogste rechtbank van Israël. 71 mannen onder leiding van de hoge priester. En dan gaat het nog verder. Al wie zegt dwaas, die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. Nou, dat zijn woorden. Dan moet je altijd maar denken, als er gepreekt wordt, en er wordt goed gepreekt, dan zijn het geen woorden van de dominee, maar het zijn woorden van de Heer Jezus Christus. En laat ze vanmorgen ook zo op u inwerken als woorden van de Heer Jezus Christus, dat u vanmorgen aan de voeten van de Heer Jezus Christus zit. En de Heer Jezus zegt, al wie zegt dwaas, die staat schuldig, tegenover het helse, wordt veroordeeld tot het helse vuur. Gehinnom staat er dan. En dat verwijst naar het dal, het Hinnomdal, ten zuiden van Jeruzalem. Waar kinderen werden geofferd aan de Moloch ten tijde van het Oude Testament. En wat in de loop van de tijd een beeld is geworden voor de hel. De plek van het eeuwige oordeel. En gemeente dan, dat zet het wel even op scherp natuurlijk vanmorgen. Want als die zonden even erg zijn, onterechte boosheid en schelden, leeghoofd en dwaas, hebben ze allemaal, zien we vanmorgen, dezelfde straf verdiend. Wie ten onrechte boos is, wie een ander wel eens heeft pijn gedaan met scheldwoorden, en daar moeten wij vanmorgen natuurlijk ook doordringen tot de kern van wat de Heer Jezus Christus wil zeggen, dat het God in dit gebod om de liefde gaat, om dat liefdesgebod, dat alles wat daartegen ingaat, en wanneer je dat bedrijft in je leven, je schuldig staat tegenover God, en je de veroordeling tot het helse vuur hebt verdiend. Ja, zegt iemand, maar wie kan dan bestaan voor de Heere? Wie kan dan het helse vuur ontvluchten? Nou, gemeente, niemand in zichzelf. De in onze ogen minste zonde, de kleinste zonde van liefdeloosheid, stelt ons schuldig aan de wet van God en heeft de grootst mogelijke straf tot gevolg. Omdat God de liefdeloosheid absoluut niet kan dulden. Omdat God de liefdeloze absoluut niet in zijn nabijheid kan dulden. Hij liefdeloosheid en haat verschrikkelijk vindt. Nou, gemeente, dat de Heere dat ons vanmorgen maar op het hart mag binden. Dat de Heere ons maar oog mag geven op wie wij zijn in onszelf, dat de Heere ons maar oog mag geven voor onze verdorvenheid. En hoe diep dat nou zit in onze harten. Waarom? Waarom is het nou zo belangrijk om daar oog voor te hebben? Omdat de Heere nou verlossing aanbiedt aan liefdeloze mensen. Omdat Hij nou een weg heeft gebaand, een weg heeft geopend in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, ter ontkoming, opdat wij zouden vluchten naar Hem. Die neergedaald is uit de hemel. Om zijn leven te geven voor liefdeloze mensen. Die nou nooit een liefdeloos woord heeft gesproken. Toen Hij gescholden werd, toen schold Hij niet terug. Toen Hij verdrukt werd, toen bedreigde Hij mensen niet. die gebeden heeft voor de mensen die de nagels door zijn vingers heen sloegen. Die vol was van liefde en bewogenheid. Die de zonde van liefdeloosheid, alle scheldwoorden, al die verkeerde dingen die je hebt gedaan, op zich wilde nemen. Voor een ieder die tot hem vlucht. Om al die liefdeloosheid die u, jij en ik hebben bedreven, in zijn lichaam te vernietigen. Aan het kruis, onder de hitte van de toorn van God. Dat wij allemaal maar tot hem zouden mogen vluchten. Om vergeving bij hem te ontvangen. En ons dan ook af te vragen, hoe zou ik nou deze heiland, deze Heer Jezus Christus, zo vol van liefde en bewogenheid, hoe zou ik nou hem kunnen dienen en volgen in mijn leven? Hem al mijn liefde waardig schatten. Omdat hij mijn rechterhand wou vatten. Ja, gemeente, als dat uw verlangen is geworden, om de Heer Jezus te dienen in je leven, omdat je weet, hij heeft mij, liefdeloos mens dat ik ben in mezelf, verschrikkelijk, hij heeft mij gered. Hij is vanwege mijn liefdeloosheid gestorven. Als je hem door genade mag kennen, dan is het ook zaak en belangrijk in je leven om je telkens weer te onderzoeken op die liefde in je leven, de aanwezigheid daarvan. En nou is zelfonderzoek iets wat wij van nature allemaal liever van ons afschuiven. Want niemand van ons vindt het leuk om tot een negatieve conclusie te komen over zichzelf. Van hé, die liefdeloosheid die leeft toch best nog wel veel in mijn hart. Als ik nou toch eens eerlijk onderzoek waar ik het allemaal over heb straks na de dienst thuis. Het is allemaal niet best. Het wordt er vaak verkeerd gesproken over andere mensen. Wat ligt het vaak op het puntje van onze tong? Onderzoek uzelf er nou eens eerlijk op. Die liefde van God in je hart. Als wij van de week uitgenodigd zouden worden bij de koning en de koningin. Dan denk ik dat zelfs degene onder ons die het minst in de spiegel kijkt doorgaans. Dat zelfs diegene op die dag wel een keer in de spiegel kijkt. Zit mijn haar goed. Of dat je aan een ander vraagt van, joh, zit mijn stropdas wel recht? Nou, als wij dat al doen voor een aardse koning. Een aardse koningin. Omdat het toch wel de koning en de koningin is. En die zijn er toch wel waard dat je jezelf netjes presenteert. Hoeveel te meer zou je dat dan niet doen voor de hemelse koning, de Heer Jezus Christus. Je ter ere van hem. Omdat hij daar behagen in schept. Omdat hij daar vreugde in ondervindt. Jezelf bekleden. Met de werken van de liefde. Tot de gemeente de derde gedachte. Haastige welwillendheid. Dat is het derde wat de Heer Jezus ons leert. En dan wel vanaf vers 23 tot en met 26. Dat zesde gebod ons niet alleen leert, gij zult niet doodslaan, dat wij ons te onthouden hebben van verkeerde boosheid. Maar ook dat wij er alles aan te doen hebben om verstoorde relaties, als er sprake is geweest in ons leven van verkeerde boosheid, van wie dan ook. Dat wij er alles aan te doen hebben om verstoorde relaties te herstellen. En dat dat ook een voorwaarde is om tot God te kunnen naderen. Dat dat een voorwaarde is om zegenrijke gemeenschap te kunnen hebben met God. En dan stelt de Heer Jezus dat heel duidelijk voor. De Heer Jezus zegt, als je nou als Jood in die tijd, als je naar de tempel ging om een offer te brengen. Dat gebeurde natuurlijk nogal eens. Als je naar de tempel ging om een offer te brengen, had je dier meegenomen, een geit of een koe. En je komt bij de priester in de tempel. En de priester staat klaar om dat dier van je te ontvangen, om het dier te gaan slachten. En zegt de Heer Jezus, als je nou op dat moment, je bent daarmee bezig in de tempel. Als je nou op dat moment opeens je herinnert dat je leeft in een verstoorde relatie met een broeder of een zuster, een naaste. Dat je leeft in ruzie. Nou, zegt de Heer Jezus, dan moet je meteen weggaan uit de tempel. Laat dan dat offer die je maar achter bij de priester. Moet je helemaal niet doorgaan met waar je mee bezig bent. Moet je meteen weggaan, de tempel uitlopen. En het eerst goed maken met je broeder of zuster. En kom dan maar weer eens terug naar de tempel om dat offer aan mij te brengen. Nou, gemeente, dat heeft de tijdgenoten van de Heer Jezus Christus destijds nogal radicaal in de oren geklonken, denk ik. Maar dat doe je toch niet zomaar? Dat is toch al niet wat als je daar in de tempel bent. Je bent daar bezig met zo'n heilige instelling van God een offer te brengen. Dan zomaar weglopen bij die priester en je dier daar achterlaten. Wat zal die priester wel niet denken? Wat zullen de mensen wel niet denken? Ze zien je aan. De gemeente, de Heer Jezus Christus wil daarmee maar duidelijk maken hoe belangrijk het is. Dat wij in liefde samenleven. En dat liefdeloosheid, het voortduren van een liefdeloze relatie met een ander, voor de Heer absoluut niet kan bestaan. Dat een belemmering is. Voor die zegenrijke gemeenschap met God. Dat je eerst van jouw kant alles hebt te doen om het recht te zetten. Wat het is, wat je broeder tegen je heeft, dat zegt de Heer Jezus er niet bij. Of het terecht is of onterecht, alle nadruk die valt hier op de haastige welwillendheid, zegt de Heer Jezus Christus. Wees haastig welgezind, de haastige welwillendheid die wij moeten betonen om een relatie weer te herstellen. Gemeente, zullen wij vanmorgen de lijn maar ook heel concreet doortrekken. En misschien hebt u dat zelf ook al wel gedaan terwijl u hier in de kerkbank zit. Want dan zegt de Heer Jezus dus eigenlijk, als je nou vanmorgen hier in de kerk zit. En er is sprake van een verstoorde relatie met iemand. Met je omgeving. Met je naast. Wat heb je dan te doen? Ja, dan zou je moeten opstaan. En weggaan. Het eerst goed maken met die ander. En zegt de Heer Jezus, kom dan maar weer terug in de kerk. Want zo kan de Heer u niet ontvangen. Zo hoeven wij zijn zegen niet te verwachten. Dat kan nou de reden zijn in je leven. Dat je nou geen zegen ondervindt van het lezen van het woord van God. Dat kan nou de reden zijn in je leven dat je nou het gevoel hebt dat jouw gebeden niet hoger stijgen dan het dak. De Heilige Geest wil je wat leren en wil je ergens toe aanzetten. Je moet het goed maken met die ander. Je kunt zo niet door blijven leven, echt niet. Doe het snel, zegt de Heer Jezus. Maak er haast mee. Doe het snel nu het nog kan. Terwijl je nog met die ander onderweg bent. En dan wijst de Heer Jezus op een heel concrete, onaangename, praktische mogelijkheid. Namelijk dat wanneer je nou volhardt in je onverzoenlijkheid en in je starheid. En je wil het niet goed maken. Dat het ook in aards opzicht tot je schade zou kunnen zijn. Dat je tegenpartij uiteindelijk je zaak voor de rechter brengt. En jij veroordeeld wordt en in de gevangenis terechtkomt. Nou, op deze voorstelling van de Heer Jezus Christus zijn natuurlijk talloze variaties te bedenken. Als je nou een ruzie laat voortduren in je leven. Wat kan dat zich gaan uitbreiden als een olievlek. Steeds meer mensen raken ermee betrokken. En de standpunten worden steeds harder. De hakken die gaan steeds verder in het zand. Je kan leiden tot een isolement. Negatieve gedachten. Depressiviteit misschien wel. Misschien inderdaad ook wel tot een rechtszaak. Maar ja, zeg je, het was toch echt niet mijn schuld. Het is toch echt die ander die alles veroorzaakt heeft. Ja, dat kan best zo zijn, maar de Heer Jezus zegt tegen u, stelt u zich zo snel mogelijk welwillend op tegenover uw tegenpartij. Doe alles wat in je macht ligt. Terwijl het natuurlijk ook zo is, dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de reactie van die ander. Dat kan natuurlijk ook. Dat je wel verlangt naar verzoening. Maar dat die ander pertinent weigert. De Heere legt de nadruk en de verantwoordelijkheid bij ons. Doe alles eraan wat binnen uw macht ligt om tot verzoening te komen. En doe dat snel. Nou, zegt u misschien, dat is ook wat moois. Dat stuit me dan vanmorgen wel wat tegen de borst. Maar uw gemeente, deze vrucht van zelfverloochening, die wordt ook niet op onze eigen akker. Die groeit ook niet op onze eigen akker. En toch kan het. Meneer, als we nou zien op de Heer Jezus Christus. En we leven uit Hem. Gemeente, wij hebben de Heere collectief de oorlog verklaard. We zijn allemaal van Hem afgeweken. Van nature willen we allemaal niks van de Heere weten. Vijandschap tegenover Hem. En wat gebeurt er nou in de prediking? 2 Korinthe 5. Dat is nou zo'n ontzaglijk wonder. En ik hoop dat u, dat jij dat nou ook gaat begrijpen. Wat gebeurt er nou in de prediking? Dat kun je niet begrijpen, jongens en meisjes. Maar dan moet je maar eens nalezen. Als je morgen denkt, wat zegt die dominee nou? Dan moet je 2 Korinthe 5 eens lezen. Wat gebeurt er nou in de prediking? Dan ligt de Heer Jezus Christus voor u op de knieën. Laat je toch alstublieft met mij verzoenen. Zo is nou de Heere God. En over zondaar. En opstander, zijn eigen zoon gegeven. En dan zegt Paulus in 2 Korinthe 5. Wij bidden u van Christus wegen. Alsof God door ons heen bade. Laat u met God verzoenen. Als u die liefde van God mag proeven. Als je daarover mag verwonderen, Heer Jezus Christus, u, de knieën voor mij, zou ik mij dan ook niet verzoenlijk opstellen tegenover een ander? Ja, dat gaat gebeuren. Als die geest van Christus in je werkzaam wordt, en de Heere zich in je leven gaat openbaren, verzoenen met een ander. Als je verzoend bent met God. Als je hebt laten verzoenen met de Heer Jezus Christus. Ben jij al verzoend met de Heer Jezus Christus? Hebt u dat liefdesaanbod van de Heer Jezus Christus al mogen aannemen in uw leven? Doe het snel. Doe het haastig. Terwijl u nog op de weg bent, voordat het vonnis u overvalt van het helse vuur. Want voorzeker, je zult daar niet uitkomen voordat je de laatste kwadrant hebt betaald. De laatste penning. Dat is de ernst van het woord van God. Die er is. Die de Heer Jezus Christus ons vanmorgen ook eerlijk voorhoudt. Maar wij mogen weten wie het zegt. De Zoon van God. Het Lam. Dat de zonde van de wereld ook al onze liefdeloosheid wegneemt. Amen. Gemeente, laten wij zingen op Psalm 11, daarvan het 3e vers. De alwijze beproeft wel eens de oprechte en tuchtigt hen, Maar elk die het kwaad bemint, die met geweld zijn naaste durft te vechten, blijft steeds gehaat, tot hem de wraak verslindt. 11, het derde vers. Danken en bidden. Heren, wat een ontzaglijk wonder. Wat er gebeurt in de prediking. Dat u verzoening zoekt. Verzoening aanbiedt. Een mens die daar van nature niet om vraagt. Dank u, Heren. Dat dat ook vanmorgen weer aangeboden mocht worden aan mensen die liefdeloosheid zo in zijn hart kunnen ervaren. Heren, wilt u ons daar ook eerlijk onder maken, onder uw woord. Dat wij niet beter denken van onszelf dan wij zijn. Maar dat wij allen zouden vluchten tot de Heer Jezus Christus. Om genade in hem en door hem van u te mogen ontvangen. Het eeuwige leven te mogen ontvangen. Geen vonnis, geen straf. Maar een eeuwige gave van u. Heren, wilt u zo uw woord met ons mee laten gaan. Dat zijn uitwerking op ons mag hebben. Heer, wilt u deze gemeente gedenken? Wilt u gedenken aan allen die moeite kennen? Verdriet, wilt u hen erbij zijn? Wilt u troost en kracht geven? Wilt u zijn met hen, heren, die weet hebben in hun leven van verstoorde relaties? Hoe moeilijk kan dat zijn? Hoeveel pijn kan het doen? Wanneer wij mensen niet meer zien die ons lief zijn. O Heere, wilt u hen alstublieft kracht te geven. En wijsheid. Om in alle dingen ook te mogen vragen, Heer, wat wilt u nou ook in deze dingen? Dat ik doen zal. Waar wordt u nou in verheerlijkt? Heer, wij mogen u ook danken voor alle blijde dingen in deze gemeente. Alle vreugde die er mag zijn, alle gaven die wij van u mogen ontvangen. Heer, u zij daarvoor de dank en de eer. Heer, gedenk deze gemeente ook. Kerkenraad, wilt u haar wijsheid geven, inzicht. Broeder van Dalen, Heer, die hier mag staan. Wilt u hem gedenken, wilt u hem kracht geven, wilt u hem vervullen met uw Heilige Geest. Wilt u hem gebruiken als instrument in uw handen. Wilt u door hem heen werken, Heer, tot opbouw en uitbreiding van uw Koninkrijk. Wilt u hem geven alles wat hij nodig heeft, samen met zijn gezin. Heer, wilt u ons nog een goede en een fijne zondag geven. Wilt u goede, gezegende ontmoetingen geven. Overdenking van uw woord. Ook als vanavond nog een keer de gemeente bij elkaar mag komen. Als u het geeft, Heer, wilt u uw zegen geven. Dat uw Heilige Geest aanwezig zijn. Heer, gedenk deze wereld. Waarop zoveel gaande is. Met verbazing kunnen we aanschouwen wat er allemaal gebeurt. Angst misschien ook wel. Heer, we mogen alle dingen in uw handen leggen. Wetend dat u niets uit de handen loopt. En dat u met deze wereld een plan hebt. Dat u het zult brengen. Tot het einde. Dat u al vanaf Genesis 3 herscheppend bezig bent. Totdat het zal komen. Tot die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid woont. Heere, wilt u ons daar naar uit doen zien. En wilt u geven dat wij er allemaal deel van mogen uitmaken. Dat wij niet onverzoend zullen voortgaan op de weg. Wilt u ons daar alstublieft voor bewaren. Heere. Wil u bidden voor zendelingen en evangelisten. Wilt u in kracht geven, vaak op moeilijke plekken. Wilt u volharding geven. Wilt u vrucht geven op hun werk. Wilt u zijn in die gebieden. Waar de naam van de Heer Jezus nog niet klinkt. O, we willen u bidden en smeken. Wilt u toch alstublieft uitstoten, Heere. Wellicht ook vanuit deze gemeente. Mensen die niet langer uw roep kunnen weerstaan en uitgaan om het heerlijke evangelie te zaaien in alle landen en alle stranden. Dat u zo uw rijk uitbreidt, het rijk van de Satan verstoren en afbreken. Eer en verheerlijking van uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 72, vers 2. Over vrede. De bergen zullen vrede dragen en de heuvels heilig recht. En ook het 11e vers. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. 72, vers 2 en 11. Gemeente, gaat heen in vrede, draagt het woord van de Heere met u mee en ontvangt de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.